Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Welkom bij de Crux, de podcast waarin we met twee mensen... die lijnrecht tegenover elkaar staan... gaan onderzoeken waarom ze het niet eens kunnen worden. Geen roeptoeters... maar mensen die langer dan anderhalf tweet en een krantenkop ergens over nagedacht hebben.
Korte termijn gaan we zoveel mogelijk winst maken met deze bedrijf. Ja, dan nogmaals, uiteindelijk gaan ze failliet.
Dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen van, ik stap in dat vliegtuig, want hij vliegt toch wel.
Het kan alleen snel genoeg als we die partijen zover krijgen.
Als wij eruit stappen, dan komt er een andere aandeelhouder, die is nog slechter. Maar ABP was de slechte aandeelhouder.
Ik ben Esther van Rijswijk, ik ben econoom en journalist. En tegenover mij zit Esther Kwaks. Ook econoom, maar eentje die de ratio ver voorbij is en nu psychologie studeert.
Zeker. Wij gaan dus gesprekken voeren met mensen die het oneens zijn met elkaar. En ze hebben goed nagedacht over wat hun argumenten zijn. Ze kennen de feiten, zitten goed in de materie. Hoe komt het dat ze tot verschillende conclusies komen? Wat zijn de overtuigingen achter hun argumenten? Die crux, daar proberen wij achter te komen.
Ja, en dat doen we hier vanuit de keuken van Kwaks. Voor ons staat een laptop met een gesprek dat we eerder hebben opgenomen in de studio van BNR. Vandaag staat de vraag centraal hoe je als belegger de klimaattransitie kunt versnellen. Moet je bijvoorbeeld als aandeelhouder uit olie- en gasbedrijven stappen? Of moet je er juist in blijven om te kijken of je de groene kant op kunt sturen? We luisteren de opname samen terug, zetten hem af en toe stil om te kijken of we het allemaal nog volgen en wat dus de crux is.
We gaan luisteren naar een gesprek dat wij hadden met Mark van Baal en Lisette Meddens. Mark is een ingenieur die actievoerder werd en richtte daarvoor Follow This op. Dat is een groep aandeelhouders die proberen met hun stemrecht vergroening af te dwingen bij olie- en gasbedrijven. Lisette is milieuwetenschapper, werd ook actievoerder en zij richtte Fossielvrij NL op. Dat is een actiegroep die de financiële sector juist zover probeert te krijgen zich terug te trekken uit fossiele bedrijven.
We beginnen altijd met de stelling en die luidt vandaag... pensioenfondsen moeten uit beleggingen in fossiele bedrijven stappen. Lisette is het daarmee eens en reageert dus als eerste op de stelling.
Wij zijn het daar helemaal mee eens. Financiële instellingen hebben echt een sleutelpositie... als het gaat om de klimaatopgave waar we voor staan. We zitten in een enorme... alomvattende grote klimaatcrisis. En pensioenfondsen, banken, verzekeraars, financiële instellingen... hebben enorm veel geld, dus enorm veel macht om een veranderkracht te zijn. En waarom wij zeggen dat je dat geld dus uit die fossiele brandstoffen moet halen... is omdat het businessmodel van de fossiele industrie... is gestoeld op het maken van winst. En de quote van Ben van Beurden is heel tekenend. In februari 2016 zei hij... ik pomp op wat ik op kan pompen. En dat betekent dus dat hij maar doorgaat met het oppompen... het verbranden, het verhandelen van fossiele brandstoffen... zolang hij maar winst kan maken. Hij zegt, u vraagt, wij draaien. Wij voldoen aan de vraag. Maar dat niet alleen. De fossiele industrie is... op de aarde om winst te maken. En daar gaat het mis. Want zij willen zo graag winst maken... dat ze zelf die vraag ook gaan aanwakkeren. Dus wat de fossiele industrie gedaan heeft... ondanks dat wij wisten vanaf de jaren 70... dat fossiele brandstoffen de kern zijn van het probleem... voor de klimaatcrisis. Wat ging de fossiele industrie doen? Ze gingen ons niet waarschuwen voor die gevaren. Nee, ze gingen ons twijfel zaaien... en ons doen geloven dat het misschien helemaal niet zo erg is met die klimaatcrisis... en dat het verband met fossiele brandstoffen nog niet zo duidelijk was. Dus de fossiele industrie is er om winst te maken. Dat is puur hun enige doel. En wat je dan het beste kan doen, is niet met ze in gesprek gaan. Ja, wij zijn voor engagement en voor praten met allerlei instellingen. Dat
engagement
doen wij
ook. Is wat pensioenfondsen...
Ja, wat pensioenfondsen doen
noemen
met
en druk uitoefenen. Ja?
Precies. Dus engagement, praten en in dialoog gaan is heel goed. Maar met een bedrijf wat puur winst wil maken uit fossiele brandstof... heeft dat eigenlijk geen zin. Okay. Dus daarom zeggen wij niet engagement, maar stap er nu uit. Want het heeft geen zin om in gesprek te gaan met een bedrijf... die eigenlijk moet stoppen met de kern van hun businessmodel. Je kan niet zomaar zeggen tegen een Kleermaker gaan ineens appels verkopen. Dat gaat niet. Dus, want we moeten af van die fossiele brandstoffen. Dus we moeten af van de kern van waar zij mee bezig zijn. Wat daarbij heel belangrijk is. Ik zei het al, we staan voor een enorme opgave. We moeten gaan versnellen. En dat kunnen we doen door echt het vertrouwen in dit soort bedrijven aan te pakken. Door eruit te stappen, dus door het gesprek op te zeggen. Keer je rug toe, zeg je eigenlijk je social license in dit soort bedrijven zeg je op. En daarmee kunnen we een versnelling veroorzaken, een tipping point. Omdat daarmee de macht van dit soort bedrijven afbrokkelt en er heel veel sneller ruimte komt voor alternatieve energiebronnen en een versnelling van de verandering voor eerlijk en rechtvaardige energievoorziening.
Oké, dankjewel. Mark van Baal, je bent er niet mee eens.
Ik ben het niet eens met deze stelling. Maar laat ik eerst zeggen, in gesprek gaan met Lizet is tegelijk inspirerend en spannend. Inspirerend omdat ik altijd graag ben onder wapenbroeders en zusters die precies hetzelfde doel hebben, precies dezelfde missie hebben als wij hebben. En ook spannend, want het domste wat we kunnen doen is elkaar de tent uitvechten over tactieken, terwijl we precies hetzelfde doel hebben en dat dan degene die we willen veranderen de lachende derde is, wat we links Nederland altijd zien doen. Ik zal even Follow This kort introduceren. 2015 begonnen met de missie. De olieindustrie moet zijn volle gewicht achter die energietransitie zetten. En we moesten ergens beginnen. Ze zijn begonnen bij Shell. En dat is eigenlijk gebaseerd op 3 overtuigingen. De olieindustrie kan het klimaatakkoord van Parijs maken of breken. 2. De enige naar wie ze luisteren zijn hun aandeelhouders. En 3. De enige macht die aandeelhouders hebben is hun stem op de aandeelhoudersvergadering. Op de aandeelhoudersvergadering wordt gestemd over beleid en over resoluties. Nou, dat gebeurde nooit. Er was alleen engagement, zoals het heet. Alleen gesprekken achter de schermen. Dat leverde niks op. Dus wij dachten, dat moeten we die impasse moeten doorbreken. We moeten zorgen dat die aandeelhouders gaan stemmen. En sinds 2016 zetten we dus aandeelhoudersresoluties op de agenda van de jaarvergaderingen van Shell en later BP. En ook Amerikaanse olie- en gasbedrijven. Waarom we een simpel vragen, doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Nou, steeds meer aandeelhouders, verantwoordelijke aandeelhouders zijn daarvoor gaan stemmen. En intussen hebben 5 van die bedrijven hebben schoorvoetend doelen gesteld om hun emissies omlaag te brengen. Veel te weinig, veel te lange termijn, maar ze zijn in beweging gekomen. En dat is echt te danken aan die aandeelhouders die zijn gaan stemmen. Onze theory of change, om het netjes te zeggen, is dan ook dat als die aandeelhouders niet die bedrijven gaan dwingen om te veranderen, gaan ze niet veranderen, zullen ze uiteindelijk echt wel failliet gaan, maar dat duurt veel te lang. En in die tijd, zolang de aandeelhouders zeggen, is prima wat jullie doen, zullen ze blijven lobbyen tegen klimaatbeleid, zullen ze niet hernieuwbare energie op grote schaal gaan aanbieden. En erger nog, ze zullen ook nog, wat we nu in Nederland zien gebeuren, gewoon rechtszaken naast zich neerleggen. Shell heeft de rechtszaak die ze verloren hebben 2 jaar geleden, grotendeels, ik moet het woord grotendeels heel zorgvuldig gebruiken, namelijk voor 90% naast zich neergelegd. En dat doen ze omdat ze denken dat hun aandeelhouders ze daarin steunen. Dus daarom denken we hebben alle krachten nodig. De fossielvrije beweging, Extinction Rebellion, de politiek. Wij als consumenten moeten natuurlijk zoveel mogelijk duurzaam kopen. Maar als die aandeelhouders die bedrijven niet gaan dwingen om te veranderen, halen we het Parijsakkoord nooit.
Ik denk ook dat die aandeelhouders belangrijk zijn. Daar ben ik het met je eens. Want die bedrijven die zijn er voor de winsten van de aandeelhouders. Dus dat is inderdaad de kern van waar hun macht ook zit. Maar wat mij betreft misgaat, dat die aandeelhouders, die moeten op een gegeven moment de grens trekken. Dat is wat wij zeggen. Dus wij zeggen inderdaad prima als die aandeelhouders zeggen van tegen Shell, BP, tegen die fossiele bedrijven, jullie moeten sneller, jullie moeten klimaatdoelen stellen. Maar op het moment dat die bedrijven dat dan niet doen, dan moet daar een conclusie aan verbonden worden en dan moeten we eruit gaan stappen.
Nou, de openingsstatements liggen op tafel, Kwaks. Dit is wel helder, toch?
Heldere openingsstatements van beide kanten. Ik vond het veelzeggend waar Mark mee eindigde. Van we hebben iedereen nodig. En dus ook de fossiele bedrijven hebben we nodig. Hij noemt eerder, dat vind ik echt een kernzin in zijn betoog. De fossiele industrie kan de energietransitie maken of breken. Hij gelooft dus dat ze het ook kunnen maken. Lizet gelooft alleen maar dat ze het kunnen breken. We hebben ze niet nodig voor die transitie.
Ja. We gaan terug naar de studio, waar ze nog even verder gaan met elkaar proberen te overtuigen en te argumenteren.
Namelijk, wat het probleem is met de klimaatcrisis, is dat onze grootste vijand is tijd.
Ja.
En we hebben eigenlijk geen tijd te verliezen. Dus hoe langer we in het gesprek blijven, hoe groter de kans wordt.
Ja, maar jij zegt, dus, hoor ik je nu zeggen, een aandeelhouder, helemaal eens, de aandeelhouder heeft alle macht. Maar dat werkt alleen als je ook bereid bent om uit te stappen En daarmee ja, is al duidelijk, want jij zal nooit uitstappen, Mark, of wel?
Ja, ik denk als je niet bereid bent je macht te gebruiken, wat we ABP hebben gezien, stappen dan maar uit. Mm-hmm. Maar de bedrijven die bereid zijn om hun macht te gebruiken, die moeten erin blijven en die macht ook gebruiken. Dat hebben ze nooit gedaan. Ze zeiden altijd, we voeren gesprekken achter de schermen. En daar had de fossielvrijbeweging terecht heel veel kritiek op, want dat leverde niks op. Ja, we hebben hele goede gesprekken met Shell, daarom blijven we erin. Leverde niks op, omdat ze hun stem niet gebruikten. Nu hebben ze maar één machtsmiddel, dat is hun stem. En die gaan ze nu langzaam gebruiken. En wij denken dat het beter is om je stem te gebruiken. Dus eerst voor klimaatresoluties te stemmen, waarin je duidelijk aangeeft, jullie moeten veranderen. Als ze dat dan nog niet doen, kun je tegen bestuursleden gaan stemmen. Dat is heel pijnlijk, hè, als een bestuurslid weggestemd wordt. Ja, en als je dan echt niet meer in gelooft, kun je er uiteindelijk nog wel uitstappen. Maar
jij zegt
het risico is dan dat er minder verantwoordelijke aandeelhouders instappen. En die laten die bedrijven nog lekker hun gang gaan. Want die zijn op de korte termijn gericht. Die zeggen, ga maar lekker door met olie en gas. Ja. Dus dat is het grootste risico van divestment. Dat minder verantwoordelijke aandeelhouders instappen.
Dus heel jammer dat ABP eruit is gestapt.
Nou, ABP is een goed voorbeeld van waar... Ja, waar
dat was een minder verantwoordelijke aandeelhouder.
Dat is een heel goed voorbeeld
waar
onze bewegingen elkaar heel goed versterkt hebben. De verschillende tactieken, hetzelfde doel, heeft elkaar heel erg versterkt. Fossielvrij heeft de druk op ABP enorm opgevoerd.
Maar ze luisterden niet.
En ze zeiden, we hebben hele goede gesprekken. Ze stemden niet voor resoluties. En toen zijn ze eruit gestapt. Ja, dat is prima. Zij is dus in Nederland begon Actiam, daarna volgde MN, PGGM. Die gingen allemaal voor die klimaatresolutie van Volodis stemmen. Zeiden inderdaad, je moet je redelijke vraag, je moet je aanpassen aan het klimaatakkoord van Parijs. ABP deed het nooit. Zei, nee, we hebben hele goede gesprekken. En als wij voor die resolutie gaan stemmen, gooit Shell de deur dicht. In 2021 hebben ze nog onthouden bij de Volodis-resolutie en voor Shells beleid gestemd. Dus een hele onverantwoordelijke aandeelhouder. En die zijn er toen een paar maanden later onder druk van de fossielvrijbeweging uit.
Maar dat maakt het ook wel ingewikkeld, want onder druk van fossielvrij, dus het lijkt nu alsof ABP ineens heel veel verantwoordelijkheid neemt door te zeggen, geen gas en olie meer. Dan wil jij ze dus eigenlijk terug hebben. Dan zou jij zeggen,
Ze hebben natuurlijk een voorbeeldfunctie. Zij zijn een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Daar kijken andere pensioenfondsen ook naar. Het zou mooi zijn als ze er nu weer instappen en hun macht volledig gebruiken. Want ja, je weet niet wat voor aandeelhouders ervoor in de plaats komen. En als dat aandeelhouders zijn die niet stemmen en denken, nou, op de korte termijn gaan we zoveel mogelijk winst maken met deze bedrijven. Ja, dan nogmaals, uiteindelijk gaan ze failliet, hè, die bedrijven.
Maar het probleem bij ABP was dus niet Shell, was ABP. ABP stelde niet de vraag. Het was niet dat Shell niet luisterde. Het was dat ABP niet de vraag stelde of niet stemde.
Die stelden ze wel. En ik geloof echt wel dat ze die achter de schermen hebben gesteld. Alleen, ze hebben daar nooit consequentie aan verbonden. Ja, ik zei wel eens, ABP verwart, net zoals veel ouders, een goede relatie met altijd maar toegeven. Ja. Daar gaat het bedrijf niet van veranderen. Wat heeft het? Dus dan zaten ze achter gesloten deuren en zeiden, ja, jullie moeten nu echt wat aan klimaatbeleid gaan doen.
En nu hebben ze het kind het huis uitgezet.
Ja, eigenlijk wel. Nou,
dat argument van de slechte aandeelhouder, dat gebruikte ABP ook. Die zei ook van, inderdaad, als wij eruit stappen, dan komt er een andere aandeelhouder, die is nog slechter. Maar ABP was de slechte aandeelhouder inderdaad. Want ze deden al die gesprekken inderdaad achter gesloten deuren. Dus je kon daar helemaal... Het was niet transparant voor de deelnemers om te zien wat ze dan deden. Of ze die vragen wel gesteld hebben. En er was nul resultaat inderdaad van wat ABP deed als aandeelhouder. Dus ja, wij vertrouwen daar eigenlijk niet op. Dat er dan inderdaad nog slechtere aandeelhouders, de aandeelhouders die er nu zitten. Kijk, het is wel door de resoluties van Volodis wordt het transparanter hoe die aandeelhouders stemmen. Dus dat is op zich goed. Maar wij geloven er niet in dat als je dan nog een slechtere aandeelhouder hebt, dat het dan erger wordt. Wat wij zeggen is, juist als je er uitstapt, maak je zo'n statement dat er eigenlijk de waarde van het bedrijf ook naar beneden gaat en dat er ruimte komt voor andere bedrijven.
Maar dat is natuurlijk alleen zo als er veel aandeelhouders uitstappen en zo. Hè? Want als er altijd heel makkelijk gewoon weer een andere voor in de plaats komt, dan gebeurt er eigenlijk niks als je uitstapt.
Nou, niet alleen veel, maar juist ook prominente partijen, zoals een pensioenfonds als ABP, die gewoon heel veel geld heeft inderdaad. Maar ook als het gaat om kerken, scholen. Kijk, als er musea. Dus als er musea en zeg maar publieke instellingen hun banden verbreken met de fossiele industrie, dan zeggen ze eigenlijk het vertrouwen op in die industrie. En wat dat betekent ontzettend veel. Want daarmee maak je zo'n groot statement, omdat je dat ook doet met je financiële relatie. Dat is een heel groot maatschappelijk...
sociale en maatschappelijke druk.
Ja.
Want jou hoor ik dus zeggen, nou, dat is heel belangrijk. En Mark zegt, ja, maar uiteindelijk luisteren ze alleen naar die aandeelhouders.
Ja, ze hebben zich nog nooit wat van de publieke opinie aangetrokken. Ik bedoel, die bedrijven zitten al tientallen jaren
in het verdomhoekje. Ja, en dat schetste je ook, Lisette, toch?
In het verdomhoekje.
Even dan nog, hè, want zit er ook onder, dat hoor ik jullie helemaal niet zeggen, er zit ook heel veel geld bij Shell. Je kan misschien, Mark, denk jij ook, van ja, als wij ze nou, Van Beurden zei toen, ik ga zoveel mogelijk oppompen, alles wat ik op mag pompen, pomp ik op.
Ja.
Jij bent bezig om dat uit hun hoofd te krijgen en te zeggen, je moet minimaal de helft in de grond laten zitten, geloof ik.
Iedereen snapt dat 2/3 in de grond moet blijven om Parijs te halen.
2/3 zelfs.
Alleen het belangrijkste wat wij willen is dat ze stoppen met nog meer geld in fossiel te stoppen.
Ja.
En al die miljarden, dat is in het geval van Shell 25 miljard per jaar, dat ze die investeren om die energietransitie in een versnelling te krijgen.
En die 25 miljard, wat zeg je daar?
Waarom zouden we Shell vertrouwen om die 25 miljard in de energietransitie te stoppen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Want wat we gezien hebben, wat Shell gedaan heeft de afgelopen tijd, is gewoon twijfel zaaien, heel veel marketingbudgetten daar geld aan besteden om ons te doen laten geloven dat zij goed en groen bezig zijn. En ondertussen keihard inzetten op winst maken met fossiele brandstoffen. Dus waarom zouden, en dan heb ik het nog niet eens over mensenrechten schendingen wereldwijd.
Maar denk je dat Mark Shell vertrouwt?
Weet ik niet. Kijk, als je zegt van we hebben Shell nodig om dat geld in te zetten voor een energietransitie. Ik denk dat Shell een barrière vormt op dit moment voor die versnelling van die energietransitie. En dat we dat geld veel beter kunnen toevertrouwen aan misschien start-ups of de overheid.
Maar dat geld krijg je niet. Als Shell nu failliet gaat, is die 25 miljard per jaar weg. Die kan je niet dan ergens anders inzetten.
Weet ik niet. Is dat zo? Want ik bedoel, er gaat onwijs veel geld, ook van de overheid, naar Shell, naar de fossiele industrie. Kijk maar naar die fossiele subsidies. Er gaat onwijs veel geld naar marketingbudgetten van Shell. Als je nu zou zeggen, al het geld wat bij Shell zit, we stoppen met hun fossiele productie, we halen het weg bij Shell en we zetten het gewoon in duurzame start-ups, in de overheid, dan kan je al die middelen op een heel andere manier inzetten.
Ja, maar een deel van die 25 miljard komt natuurlijk uit hun winsten op fossiel.
Het grootste deel. Ik bedoel, fossiele subsidies moeten natuurlijk meteen stoppen.
Dus jij zegt, die winst die ze maken met fossiel, ja, dat geld zijn we dan maar kwijt, want dat willen we überhaupt niet hebben. En jij zegt, Mark, zeg jij dan, ja, maar die winst die ze maken met fossiel, daar kunnen ze misschien toch ook nog hele goede dingen mee doen. Maar dat is dan toch
daar
wel.
Zouden ze hele goede dingen mee moeten doen. Maar het is niet zo dat dat die bedrijven opeens van vandaag of morgen ophouden te bestaan. Laten we eerlijk wezen, onze maatschappij zou ook tot stilstand komen. We kunnen vandaag niet en morgen niet zonder fossiel. Alleen we moeten wel die bedrijven en eigenlijk de hele wereld zover krijgen om vandaag de beslissing te nemen om totaal anders te gaan investeren en in te zien dat we onze emissies moeten halveren. We kunnen ons niet veroorloven om die bedrijven langzaam te laten naar de afgrond te laten gaan, want ze nemen de wereld mee in die afgrond.
Lopen jullie elkaar voor de voeten? Je zei er straks al, daar moeten we voor oppassen, hè? Want we hebben hetzelfde doel. Dus dat zou natuurlijk, dan is er een lachende derde. Mark, vind jij het jammer dat Lisette de aandeelhouders eruit jaagt? En Lisette, vind jij het jammer dat Mark streeft om ze erin te laten zitten?
Voor ons heeft het heel erg geholpen om transparant te maken hoe die pensioenfondsen er nou eigenlijk in zaten. Ik zou me wel afvragen, als Mark zich volledig zijn gewicht zou zetten achter de financiële sector, als Mark achter banken aan zou gaan of financiële instellingen, wat dat op zou kunnen leveren. Want dat zou natuurlijk...
Dat zou sneller gaan.
In ons opzicht zou dat effectiever zijn en sneller gaan. Niet voor de voeten lopen. Ik denk dat het elkaar wel versterkt. Maar ik denk dat het misschien nog veel effectiever zou zijn als die ook op die financiële sector zou gaan richten.
Ja, nou dat doen we ook. Hè. We richten ons op de financiële wereld, omdat die ook het meeste verliezen heeft bij klimaatverandering. Die zien één voor één in dat als we Parijs niet halen, dat de wereldeconomie tot stilstand komt. Die zien zichzelf als rentmeesters van de wereldeconomie. Dus die grijpen nu stap voor stap in. Ze zijn alleen niet gewend om op te staan tegen die grote olie- en gasbedrijven. Dat gaan ze nu langzaam doen. Maar ik wil wel waarschuwen voor een soort onbedoeld neveneffect van de fossielvrij beweging. Dat de de verantwoordelijke aandeelhouders die echt verandering willen en die hun volle gewicht achter, die voor onze resolutie stemmen, die andere aandeelhouders oproepen om mee te doen. Ja, die, als die eruit stappen, stappen er minder verantwoordelijken in. Dan gaat de vlag uit bij, bij die bedrijven. En dan gaan ze nog even lekker door. Want dan hebben ze, zeggen ze, ja, onze aandeelhouders staan achter ons. We kunnen nog even doorgaan.
Want toch, en, dat is wel jouw belangrijkste toch, argument.
Dat is het belangrijkste argument, dat ze blijven bestaan. Als je die aandelen... kijk, wat heel goed, laat ik even goed zeggen, wat heel goed zou zijn, is dat er geen nieuwe financiering meer komt. Hè? Dat banken, en dat, daar pleiten wij ook voor, dat banken geen obligaties van olie- en gasbedrijven kopen. Want dat zijn echte investeringen. Een aandeel is geen investering. Dat, als een aandeel van eigenaar wisselt, wordt er niks geïnvesteerd.
Er komt dus geen geld bij.
Wisselt alleen van eigenaar. Maar waar ik toch de fossielvrije beweging op wil wijzen, is ja, de tabaksindustrie. Er is geen fatsoenlijk pensioenfonds meer dat tabak in zijn portfolio heeft. Toch bestaan die nog steeds. Hebben ze nog steeds toegang tot kapitaal. Ik heb pas met een pensioenfonds over gehad. Die betalen een paar basispunten meer als ze geld moeten lenen. Dus dat is een paar honderdste procent.
Nee.
Dus die kunnen ook gewoon lekker doorgaan. Terwijl ze uitgesloten zijn.
Maar
en dat is
even...
het grote risico met de fossiele industrie. Ze willen kost wat kost vasthouden aan dit businessmodel. En als daar minder verantwoordelijke aandeelhouders instappen. Dan gaan ze nog te lang
door. Dan krijgen
ze
meer ruimte.
Dan rekenen
in dit. En dan even... over 10 jaar weten we het. Dan zijn de emissies niet omlaag.
Want Lisa, dit is het belangrijkste argument van Mark. Toch even daarop. Je kan ze eruit halen, maar ze zijn niet weg. En ze krijgen nieuwe aandeelhouders.
Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want ook als je kijkt inderdaad naar de vergelijk met de tabaksindustrie. Kijk, er is een verbod gekomen op reclame voor tabak. Inderdaad, die pensioenfondsen zijn eruit gestapt. Je ziet dat er een enorme maatschappelijke verandering heeft plaatsgevonden. En dat roken in openbare ruimtes niet meer normaal is. Zeg maar, er is een nieuw normaal gecreëerd.
Maar is dat dankzij die aandeelhouders?
Onder andere... denk
is
ik wel.
Dat dankzij boze artsen en mensen? En
nou, er is natuurlijk een hele beweging van allerlei verschillende dingen mogelijk. Maar zeg maar, een van die tipping points, kantelpunten zoals ik ze noem, was het verbod op reclame. Dus het uitstappen van pensioenfondsen, het divesteren, dus het geld terugtrekken uit die bedrijven, is een ander kantelpunt. En een kantelpunt is, zeg maar... iets wat een grote maatschappelijke verandering met zich meebrengt. En we kunnen wel zeggen van oké, ik stap eruit en dan stapt er iemand anders in. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen van ik stap in dat vliegtuig, want hij vliegt toch wel. Maar eigenlijk... als je op het moment dat je een statement gaat maken van ik stap niet in dat vliegtuig en er komen geen vliegreclames meer, dan krijg je een nieuw normaal. En dan gaat de overheid maatregelen
nou
nemen.
Dat zo werkt het bij aandeelhouders niet, zie de tabaksindustrie. Dus jij stapt inderdaad niet in het vliegtuig, maar iemand anders stapt erin. Want de tabaksindustrie heeft nog steeds aandeelhouders, heeft nog steeds financiering. Beetje duurder, maar te verwaarlozen. Dus het is theorie. Wat je schetst.
Nou,
het is niet waar.
Schetst, volgens mij zei jij, die aandeelhouders die uitstapten bij de tabaksindustrie, die hebben invloed gehad op de maatschappelijke opinie.
Ja.
En
ja.
Via die route...
is er een nieuw normaal gecreëerd.
Ja, en dus
en is roken niet meer normaal. Misschien dat er nog wel wat sigaretten hier en daar geproduceerd
worden. Dus jij zegt, die aandeelhouders die moeten zich richten op een nieuw normaal. En niet van buiten. Dus die moeten buiten in het maatschappelijke debat moeten ze zorgen dat ze aanwezig zijn en daar een nieuw normaal afdwingen. Maar die illusie dat je van binnenuit iets kan doen, vergeet het maar.
Ja.
Ja, daarmee hebben we het verschil wel helder, toch? Eentje van binnenuit, ander van buitenaf.
Lisette, die richt zich op de publieke opinie. En die denkt dat het opstappen van aandeelhouders een enorme trigger kan zijn.
Ja.
Om die publieke opinie te beïnvloeden. Dus zij gelooft in de macht van de buitenwereld. Waar Mark, denk ik, veel meer zit op de... op geloof van de macht van de binnenwereld. Van het bestuur die weer luistert naar aandeelhouders. Dus daar moet je aandeelhouders voor binnenhouden.
Ja, precies. Als de deelnemers van, want ze noemt ook, hè, van kerken en van scholen en van musea zeggen, wij willen helemaal niks meer ermee te maken hebben. En dan gaan pensioenfondsen ook uitstappen. Nou, dan gaan andere mensen misschien ook wel denken, we willen niks meer mee te maken hebben. Uiteindelijk hoopt zij, daar hebben we het niet heel expliciet over gehad. Maar natuurlijk dat er dan een nieuwe wetgeving komt. Dat er van alles niet meer mag.
Dat fossiele bedrijven verdwijnen. En dat in dat gat groene bedrijven ontstaan.
Ja.
En uitstappen is dus een heel goed signaal om die kant op te komen. Waar Mark zegt, uitstappen is juist een risico. Want daarmee verdwijnt Shell helemaal niet. Daarmee komt er een nieuwe aandeelhouder die misschien wel erger is dan die we hadden.
Precies.
Dus het is een risico.
Nou, dat hebben we helemaal scherp. We gaan nu nog een stapje verder. Hè. Daar gaat bij de Cruxon over. Wat ligt daar dan voor overtuiging onder? Waarom wil Mark, of gelooft hij dat hij echt die route via die aandeelhouders moet nemen? Terwijl Lisette denkt, publieke opinie, daar gebeurt het. Lisette reageert als eerste.
Mijn achtergrond is, ik heb een achtergrond in milieuwetenschappen. En na mijn studie mocht ik als jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger op de duurzaamheidstoppen en de klimaattoppen. En op dat moment, na mijn studie, dacht ik heel erg, was ik erg van overtuigd dat wij met dialoog en gesprek dat hele klimaatprobleem zouden gaan oplossen.
Je dacht, ik ga het even uitleggen en dan snappen ze het.
Precies.
Wel.
Ik dacht, ik ben bij de VN, op wereldtoneel. Daar worden de problemen opgelost van de klimaatcrisis. Daar komen alle landen samen. Daar gaan we het doen met z'n allen. En ik ben daar ontzettend van geschrokken. Ja. Het was echt een soort lege cockpit idee. Van, nou ja, wie houdt hier de grenzen van een leefbare aarde in de gaten? Nou, zeker niet bij de Verenigde Naties. Nou ja, de combinatie met zeg maar die ervaring plus de kennis over de urgentie van de klimaatcrisis. En later ben ik ook bij acties geweest. Want toen ik eigenlijk klaar was als jongerenvertegenwoordiger, wilde ik eigenlijk nog steeds ook geen actie voeren. Ik zag mezelf helemaal niet als activist. Ik wilde niet actie voeren.
Okay, dat dacht ik nog. Misschien ben jij gewoon de activist.
Ja, nee, ik dacht, dit gaan we echt pratend oplossen. En zelfs toen ik bij 350 begon, dus de 350.org, dus eigenlijk best wel een activistische organisatie, zei ik nog van, we gaan toch geen actie voeren. Maar toen heb ik zelf ervaren, zeg maar, die urgentie en de grootheid van de belangen die er spelen. Zeg maar, er zijn zoveel belangen en zoveel geld mee gemoeid, dat het niet zonder conflict op te lossen is. Dus ook al ben ik niet van het conflict, ik zou het liefst inderdaad al pratend en gezellig en zo dit allemaal gaan heel constructief oplossen.
Maar
we hebben de tijd niet en de belangen zijn te groot, dus er is...
Maar jij gaat ook conflict.
Daar ben ik helemaal eens. Ja. Kijk, al pratend lossen het niet op. Wij moeten heel vaak met al die oliebedrijven praten. En dat zijn gewoon doodvermoeiende gesprekken. Want wij proberen ze te overtuigen dat ze moeten veranderen. En zij proberen ons te overtuigen dat we toch echt moeten stoppen met die klimaatresoluties. Het gaat erom dat je een handelingsperspectief hebt. En dat is die stem op die aandeelhoudersvergadering. Die aandeelhouders zijn supermachtig en die hebben die macht nooit gebruikt. De enige actie die ze kunnen nemen is stemmen. Nou, dat zijn wij nu aan het aanwakkeren. Dat werkt
niet de enige actie die ze kunnen nemen.
Ja, precies.
De enige actie voor invloed. Nou, als ze eruit stappen...
Dan gaat de vlag uit.
En dan hebben ze echt geen invloed meer. Dus dat is een...
Dan gaat de vlag uit tot het moment dat er zoveel uitstappen dat de koers in elkaar stort natuurlijk. Maar jij zegt dat het gaat zie ik niet gebeuren.
Dat zie ik niet op korte termijn gebeuren. Nee. En op korte termijn moeten er hele grote veranderingen...
Eigenlijk ben je ook een activist. Je bent aandeelhouders...
Ja, activistisch aandeelhouder. Ik heb daar in het begin heel erg tegen gestreden. Van,
allebei moeite met het woord activisme.
Niet zoveel moeite meer.
Maar doe eens een poging dan. Wat is het verschil tussen jullie? Is het gewoon
het verschil is nu wel duidelijk volgens mij. Dat wij denken dat je van binnenuit verandering kan brengen. Omdat je macht hebt.
De vraag is Mark. Denk jij niet, want dit is mijn overtuiging. Dat zodra ABP eruit stapt. Kreeg je dus een heel domino effect. Dus dat ripple effect. Dus dat ABP neemt dat besluit. Het nieuws gaat de wereld over. Al die pensioenfondsen kijken naar elkaar. Ja. Iedereen ineens wordt de vraag. Waarom zit jij nog in fossiel in plaats van waarom stap je eruit? Ja. Dus de vraag wordt omgekeerd.
Het was een absoluut ripple effect. Hè? Het was wereldwijd. Moeten pensioenfondsen nu steeds beter uitleggen waarom ze nog in fossiel zitten? En dat kunnen ze alleen doen als ze hun stem gebruiken op de aandeelhoudersvergadering. Dus dat is een heel goed effect geweest. Maar ik wil je toch ook wel uitdagen om dan te zeggen, wat is er bij Shell veranderd toen ABP eruit stapte?
Ja, nou, wat ik zie is dat... dat Shell het steeds moeilijker krijgt om uit te leggen dat zij nog goed bezig zijn. Dus als zo'n groot pensioenfonds eruit stapt, dan is gewoon het imago van Shell wordt aangetast. En één op één, dat moment dat ABP dat besloot, werd gelijk Shell moest zich gelijk gaan verdedigen. En moest ook in de media gaan uitleggen.
Ja, maar de vraag van Mark was, en wat doet dat dan bij Shell?
Behalve dat ze nu inderdaad enorm veel aan greenwashing doen.
Ja.
Wat voor beslissingen zijn er binnen Shell genomen als gevolg van dat ABP eruit stapte?
Ja, nou dat is een hele goede vraag. Ik denk dus zeg maar het gevolg van een slechter imago is dat ze dus niet zo makkelijk toegang meer krijgen tot misschien politiek, tot de lobby in Den Haag. Dat ze minder makkelijk leningen af kunnen sluiten.
Gaat er iets mis als Lisette stopt met wat ze doet? Wordt het dan voor jou makkelijker?
Het zou heel mooi zijn als die... Ik denk dat de druk van alle kanten moet komen. En dat die pensioenfondsen zich heel erg moeten realiseren. Dat ze nu nog, voor een groot deel, de status quo in stand houden.
Als zij volgende week nog een pensioenfonds... Want de ING pensioenfonds, hij is nu ook zo'n PME. Als zij er nog een paar wegtrekt, daar dan van?
Het zou heel mooi zijn als ze die financiële wereld zo ver krijgen om geen nieuwe projecten te financieren. Dat is denk ik echt de allereerste stap.
Zeg jij, richt je daarop.
Dat gebeurt. En degene die niet bereid zijn om te stemmen, dat die er ook uitgaan. Maar juist degene die bereid zijn om te stemmen.
Echt, zeg jij, blijf van die van mij af.
Die zijn niet van mij. Dat zijn gewoon de verantwoordelijke aandeelhouders.
Degene die de resoluties die meestemmen.
Die gewoon verder kijken dan het volgende kwartaal. Maar naar de volgende generatie, om maar het zo te zeggen.
Maar denk je dan, stel al die fossiele bedrijven hebben hele goede, zeg maar in jouw wereld, droom aandeelhouders. Gaan die fossiele bedrijven dan ons helpen om die energietransitie te versnellen?
Ja, ze moeten wel, want als de meerderheid van hun aandeelhouders dat wil, dan moeten ze dat doen, anders worden ze naar huis gestuurd.
Hebben we de fossiele partijen nodig of zijn ze handig, behulpzaam in de energietransitie? Ja, dat is de vraag van Lisette.
Ja, precies. Want
jij denkt, nee, ik ben ze liever kwijt dan rijk, want de verandering komt van buiten.
Precies.
En jij ziet, de verandering komt van binnen.
Die winst die ze nu nog maken met fossiel, en laten we eerlijk wezen, die wij alle vier nog gebruiken.
Zeker.
Als ze die winst gebruiken om ons zo snel mogelijk van fossiel af te helpen.
Maar wat ik dus zeg, is zeg maar de partij, de fossiele industrie is niet de juiste partij om dat geld anders te gaan investeren. Want hun expertise, hun kennis, alles wat zij jaren gedaan hebben, is het uit de grond halen van fossiele brandstoffen.
Ja, maar dus stel nou dan toch even, Mark zegt, als zij nou allemaal aandeelhouders hebben die zeggen, en daar ga je mee stoppen, dan gaan ze dat doen.
Ja, dan gaan
dat kan niet anders.
Nou ja, dan gaan ze dat doen. Maar ze willen nog steeds zoveel mogelijk winst maken. Want ze zijn er voor de winst van hun aandeelhouders. Dus ook al hebben ze allerlei aandeelhouders.
Maar stel dat ze heel veel winst gaan maken met een of andere doorbraaktechnologie. Ja. Die hartstikke schoon is. Dat zou toch geweldig zijn?
Dat zou geweldig zijn. Maar ik heb er gewoon nul vertrouwen in dat die bedrijven dat gaan doen. Omdat ze hun expertise ligt daar helemaal niet. Dat willen ze niet. Hebben ze nooit gedaan. Hebben ze niet laten. Sterker nog, Shell heeft een klein beetje geïnvesteerd in groen. En dat hebben ze weer allemaal verkocht.
Mark, dat kunnen ze niet. Dat gaat echt niet. De disruptie gaat niet van de oliebedrijven komen.
Nee, dat komt omdat er een top zit die niet wil veranderen. Er zijn gewoon heel veel. Binnen zo'n bedrijf werken 90.000 mensen. Die willen allemaal wat goeds doen voor de volgende generatie. Er zit alleen een top die zich niet kan voorstellen dat je ook geld kan verdienen buiten olie en gas.
Nou, daar gaat ook wel geld naar.
En daar moet de aandeelhouder ze toe dwingen.
Maar denk jij dus als die top veranderd wordt? Dus als de aandeelhouder in staat is om die top te veranderen, nieuwe mensen of een nieuw inzicht in die top, dan is het fijn dat die partijen met die 90.000 mensen,
omdat die hebben, geld ligt.
Die hebben het geld, de kennis en de macht om dat wereldwijd in een versnelling te brengen. En dat is echt puur een kwestie van mindset. De technologie is het probleem. Er zitten genoeg goede ingenieurs, er is genoeg goede technologie. De businessmodellen, die moeten
uitgevoerd
worden.
Als jij al jouw aandeelhouders daar krijgt, dan mag Lisette de directie samenstellen. En dan komt het gewoon goed. Zeg jij?
Ja, dan gaan we samen die directie samenstellen.
Maar jij gelooft daar niet in. Jij denkt linksom of rechtsom. Je krijgt dat schip met die 90.000 mensen krijg je niet om. Die verandering komt ergens anders
vandaan. Nee, precies om de reden wat Mark ook zegt. Die CEO's, die toppen van die bedrijven, die zitten daar puur voor de winsten. En ik zie ze niet zo snel veranderen. En ik zie geen reden om die bedrijven te vertrouwen eigenlijk. Op basis van wat ze de afgelopen tientallen jaren...
Als er aandeelhouders zitten die precies willen wat jij wil, dan vertrouwen zij de huidige bestuur ook niet meer. Gooien ze eruit en dan zetten ze er iets neer wat wel.
Dan heb je een nieuw bedrijf.
Dat is ook waar Mark op uit is. Je bent eigenlijk uit op een totaal nieuw bedrijf, toch?
Ja, nou, om die metafoor van die olietanker te daarop door te gaan, dus ik nu over door te denken. Ja, wij willen dat die olietanker afbuigt. En dat die vervangen wordt door een duurzaam alternatief.
Ja.
Kijk, die bedrijven hebben gewoon de wereldwijde, en dat kunnen we niet ontkennen, marktmogelijkheden. Ze hebben ook Nederland aan het aardgas geholpen. Er zat ook niemand op te wachten, omdat ze zagen dat ze daar geld
in
konden
verdienen. Een heel hoog tempo. Ja. We hebben iets van Lisette te horen gekregen, hè, over de teleurstelling van met de macht praten en bij de macht aan tafel zijn. Moeten we Mark van Baal nog iets beter leren kennen om te begrijpen dat jij denkt, wanneer realiseerde jij je dat beleggers en de investeerders en de eigen aandeelhouders zo belangrijk zijn?
Eigenlijk door het lezen van het boek De Prooi van Jeroen Smit.
Over ABN AMRO.
Ja. Kleine aandeelhouder. The Children Investment Fund. Hele lieve naam voor een heel agressief fonds. Dat ABN AMRO in 3 stukken heeft gekregen. Met 1% van de aandelen. Dus daar kwam mijn idee vandaan. Je kan dus met heel weinig aandelen. Kun je beweging creëren. Als je het maar op de agenda krijgt. En dus ik dacht, ik moet gewoon met een klein aantal aandeelhouders moet ik iets op de agenda krijgen. En dan een grote groep daarachter krijgen. Dus daar komt die overtuiging vandaan. Maar mijn grootste overtuiging is dat de olieindustrie kan het klimaatakkoord van Parijs maken of breken.
Ja, en dus ook maken.
We hebben ze helaas nodig. En ik gebruik natuurlijk vaak Kodak als voorbeeld. Die hadden digitale fotografie zelf uitgevonden in 1977. Besloten er niet meer naar de markt te gaan. Ze wilden nog zo lang mogelijk vasthouden aan fotopapier en fotorolletjes. En ze gingen uiteindelijk failliet. Maar toen was het 2009. Meer dan 30 jaar later.
En jij denkt, ze zeggen, wij willen onderdeel zijn van de oplossing. En jij denkt, dat kan ook.
Dat kan, maar ze moeten.
Je zei net zelfs, ze hebben de olieindustrie keihard nodig voor de klimaattransitie.
Ja, want als we ze hun gang laten gaan, dan natuurlijk gaat duurzaam winnen. Hè? Dat dit wordt steeds goedkoper, het is schoon. Je hoeft er niet voor naar Poetin. Dus dat is echt geen twijfel over mogelijk. En het wordt ook nog steeds duurder om het uit de grond te halen. Dat is geen twijfel over mogelijk. Alleen, het kan alleen snel genoeg. Als we die partijen zover krijgen om te stoppen met nog meer olie en gas te zoeken. Dat zijn ze allemaal aan het doen. Hè? Ze denken allemaal nog dat
maar
ze
jij gelooft dus niet
groeien.
Dat we, de maatschappij, de politiek, dat we met normering en met consumenten die er niks meer mee te maken willen hebben.
Dat moet allemaal gebeuren. En ook de aandeelhouders moeten op een streep gaan staan.
En wat hopen jullie dan toch dat wij aan die keukentafel concluderen
over de crux.
He, als we zitten te roddelen over jullie, toch? Ja, en dan, hoe zou je hem zelf nu formuleren, Lisette? Wat is het verschil tussen jullie?
Ja, ik denk dat het grootste verschil erin zit. Dat Mark denkt dat we die grote fossiele bedrijven nodig
dat is wat
hebben.
Hij denkt. Maar hoe komt het dat jij doet wat jij doet en dat Mark doet wat hij
ja.
doet? Het past beter bij jou.
Hij heeft zich vastgebeten in de aandeelhouders. Ja,
omdat
ik vind het moeilijk.
Ik heb wel een verklaring. Kijk, wij zijn allebei bezig met een enorme uphill battle. Het is echt verschrikkelijk hoeveel weerstand wij krijgen. Mm-hmm. Van partijen die zeggen, stop er maar mee. Het heeft geen zin tegen mij. Ga nou naar Saudi-Arabië. Dus het is enorm. En dit is alleen vol te houden als je super overtuigd bent van je eigen theory of change. Ja. Anders hou je het gewoon niet vol. Als ik niet meer overtuigd van zou zijn.
Waar komt je overtuiging vandaan?
Dat dit de enige weg is. Of nee, dat dit een cruciale. Je moet niet zeggen de enige.
Nee.
Een cruciale weg is. Naast al die andere dingen die je moet doen. Dan houden wij het niet vol. Kijk, en daarom kunnen we elkaar ook nooit overtuigen. Als Lisette hier niet 100% in zou geloven. Zou ze het ook niet volhouden. Als ik hier niet 100% dus dan.
Maar nog één keer.
Wat is nou de crux?
Wat is nou de crux?
Ja. De social tipping point theorie van Femke ken je toch wel of niet?
Ik ken hem van Chenowicz. Erika Chenowicz zegt als 3,5% van de bevolking achter een bepaalde missie staat. En het is ook nog eens een keer een doorsnee van de bevolking. Dan gaat het lukken.
Dus, wat best hoopgevend is.
3,5%. Ja, precies. Dat is echt wat ons hoop geeft. Zeg maar. De verandering waar we voor staan is zo enorm. Dat gaat niet lineair. Dus dat gaat met een enorme exponentiële verandering. En dat is dus wat we willen veroorzaken. Dat je ineens een.
Nou hebben jullie allebei al een paar keer gezegd. We hebben hetzelfde doel. Hè? Stel nou even dat jullie toch samen in één organisatie gaan zitten. Waar krijgen jullie dan ruzie over? Zou jij dan zeggen, ga jij nou maar zorgen dat die bank geen financiering meer geeft, maar blijf van die aandeelhouders af?
Ik denk dat ik er sneller uit wil stappen dan Mark. Dus Mark, we blijven nog doorgaan met die aandeelhouders. En ik zou zeggen van nee, als het over een half jaar...
Maar we hebben jullie samen in één organisatie gezet en de voorwaarden die Mark stelde en die heb jij ondertekend is, Mark mag zich op aandeelhouders blijven richten en op pensioenfondsen.
Daar heb ik niet ondertekend.
Jullie gaan wel je strategie optimaliseren.
Zouden van jou de de pensioenfondsen die heel publiekelijk zeggen, die, mm-hmm. deze bedrijven moeten veranderen.
En die ook stemmen.
En wij roepen al onze collega pensioenfondsen in de hele wereld op om met ons mee te doen.
Laat je die met rust.
Mogen die dan erin blijven? Als ze echt gewoon heel duuilijk zijn, wij, die bedrijven moeten veranderen. Wij doen er alles aan. En we doen er alles aan om een meerderheid te krijgen voor daarvoor.
Nou, dat is, volgens mij is het heel duidelijk. Zeg maar, prima, blijft er misschien een jaar in. Of,
en dan
precies,
nu ook
het duurt te lang. Want die oliebedrijven zijn nog steeds voor 97% in olie aan het investeren.
Ja, ja, maar als hij aandeelhouders heeft die allemaal zeggen, wij tekenen hier de resolutie dat Shell moet versnellen.
Ja,
hè? En wat hij jou vraagt is, de aandeelhouders die dat zeggen, mogen die blijven?
Ja, maar niet lang. Niet als ik geen resultaat zie, moeten ze eruit. We moeten resultaat zien. En dat hebben we de afgelopen tijd niet gezien.
Dus jij zegt, zolang ze niet in de meerderheid zijn.
Jij bent daar eerder ongeduldig in. Ik denk dat Mark uiteindelijk ook zal zeggen, als aandeelhouders inderdaad nog steeds niks ter stemming inbrengen.
Nee,
of nog steeds
tegenstemmen. Nu halen we dingen door elkaar.
Dan hoef ik ze ook niet.
Nee, maar Mark die heeft aandeelhouders, maar die hebben nog geen meerderheid. En nu is de vraag, zolang zij geen meerderheid hebben, maar precies stemmen voor wat Mark wil, mogen ze dan blijven zitten of niet?
Nou, niet te lang. Nee, ze moeten zo snel mogelijk een meerderheid zien te krijgen. Want anders zien we nog steeds geen resultaat.
Oké.
Okay. Dus dan mogen ze een halfjaartje proberen.
Maar iedereen die stemt zoals Mark wil, dat is oké. Okay. Alleen moeten ze dan wel. Ja, dus Mark, je moet sneller meer aandeelhouders zover krijgen. Ja. Dat is eigenlijk de opdracht van de
Niet zo rauwig om ABP. Want dat was een slechte aandeelhouder.
Ja, toch niks
ben je liever kwijt en rijk.
Ja, die gebruikte hun invloed.
Nee,
niet,
je gebruikte
hun stem.
Goede aandeelhouders.
Oké. Okay.
Ja. Okay. Nou, we gaan
de
afronden, hè?
Ja, nou, we gaan gewoon doorkouwen aan die keukentafel. We hebben volgens mij heel veel elementen op allerlei niveaus. Ja. Ja. Dus,
leuk.
Heel hartelijk bedankt.
Leuk, Lisette.
Ja, heel leuk,
Dankjewel. Het lijkt toch bijna alsof ze allebei op een of ander pad terecht zijn gekomen waar ze niet meer vanaf konden of zo. Heb jij dat gevoel ook?
Ik denk dat super relevant is. Ik denk dat toeval hier inderdaad een rol speelt. Waarbij Mark, die heeft, nou, min of meer toevallig de prooi gelezen en gezien, daar is hij op aangeslagen. En heeft gedacht, wauw, hier zitten kansen. Hier kan ik echt impact gaan maken, verschil gaan maken bij die fossiele bedrijven.
Want met 1% van de aandelen.
Want met 1% van de aandelen zit je aan tafel. Kun je gaan stemmen? Kun je direct invloed op bestuur gaan uitoefenen? En daar zit het probleem bij die fossiele bedrijven. Niet bij al die mensen die daar zo hard in die laboratoria aan het onderzoeken zijn. Lisette heeft gezien bij de VN, waar zij jongerenvertegenwoordiger was, dat zelfs als je met machtige mensen die heel veel invloed zouden kunnen hebben aan tafel zit, gebeurt er nog niks. Dus haar geloof in praten met dit soort partijen is daar gewoon down the drain gegaan. En ik denk dat dat heel bepalend is geweest voor de richting die ze daarna zijn gaan kiezen. Mark, oefen invloed uit binnen. Lisette, oefen invloed uit buiten. En nu bijten ze zich daarin vast. Ja. Vond dat Mark dat heel treffend zei, van wij voeren zo'n uphill battle. Wij hebben, en dat is ook wel een gevaarlijke, wij hebben eigenlijk helemaal geen ruimte voor twijfel. Want zodra we gaan twijfelen, dan storten we die berg af.
Nou ja, en hij gelooft dus wel een beetje dat Shell ook onderdeel van de oplossing kan zijn. Hij noemt Kodak als voorbeeld. Shell zou niet het Kodak van de 21ste eeuw moeten worden, maar gewoon wel op tijd zelf bijsturen. En Lisette, die denkt, ja, al die prikkels staan zo raar daar bij die aandeelhouders. Dat gaat daar niet gebeuren. En ik denk ook wel zelf, denk ik, ja, maar hoe gaat Mark dan die aandeelhouders zover krijgen om te zeggen, oké, met olie kunnen we meer verdienen, maar we gaan het toch ergens anders in stoppen?
Ja, ik denk dat Mark wel gelooft, we hebben Shell nodig. Daar gelooft Lisette niet in. Die denkt, joh, dat kan toch een andere partij ook. En ik denk dat daar het verschil, dat hebben we niet zo expliciet besproken, maar is dat ze, je hebt Shell misschien niet nodig voor de vergroening, maar wel nodig voor de ontgrijzing.
Voor het stoppen met grijs.
Voor het stoppen met grijs. Ik denk dat Mark een overtuiging heeft dat dat moet. Hè, je kan niet alleen maar wel gaan groeien, groenen, vergroenen. Je moet ook gaan ontgrijzen. En daar kom je toch bij de big oil uit.
Ja, en daar dus Lisette denkt, ik ga haar zorgen dat pensioenfondsen grote statements maken, zodat mensen niet meer in vliegtuigen stappen en we nieuwe wetten krijgen. En Mark zegt, en dan ga ik ondertussen kijken of ik die tankers van grote bedrijven zoals Shell, olietankers.
Of ik daar de kapitein
een beetje naar links kan krijgen of naar rechts. Goed, daar ronden we mee af dan toch?
Ja, daar kunnen we mee afronden. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek.
Dank voor het luisteren. Dit was De Crux, gemaakt door Esther van Rijswijk en Esther Kwaks in samenwerking met BNR.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.